Zo, ik dacht, doe vandaag geen feesthoedje op. Sommige mensen vinden dat heel leuk. Andere mensen wat winnen. Maar ik dacht wel vanmorgen, ik trek een vrolijk jasje aan. Een vrolijk kleurtje, want ik heb namelijk een vreugdevolle preek. En het gaat namelijk, we zijn bezig met een serie over Nehemia. En het gaat vandaag over tegenstand. En als titel van mijn preek heb ik gekozen, de vreugde van tegenstand. Het klinkt niet heel erg logisch, maar... Ja, ik weet niet of jullie het wel eens opgevallen is, maar wat God doet is over het algemeen gezien in onze menselijke ogen niet logisch. Als je de Bijbel leest, het hangt aan elkaar van onlogische verhalen. Er worden onlogische mensen gekozen die vaak helemaal niet zo capabel lijken. En God geeft de meest onmogelijke opdrachten, die soms echt belachelijk zijn. Noach die moest een boot bouwen terwijl er geen water was. David moest als klein mannetje zonder wapenrusting een reus verslaan. Maar ook de Messias die verwacht werd als grote koning, die stierf aan het kruis. En werd belachelijk gemaakt. Een stelletje vissers die niet zoveel verder geleerd hadden, niet veel van de wereld gezien hadden, kregen de opdracht om alle volken tot zijn discipelen te maken. Ontzettend onlogische verhalen allemaal. Onlogische opdrachten waarbij mensen worden gebruikt die wij niet per se zouden hebben uitgezocht. En dat zie je ook als je nu kijkt. Als je kijkt naar zendingsorganisaties. Ze beginnen vaak met een beetje bijzondere mensen die aparte opdrachten krijgen waar bijna niemand in gelooft. Wat verschrikkelijk onlogisch is. Ze moeten een boot of een gebouw kopen zonder dat ze er verstand van hebben, zonder dat ze geld hebben. En toch krijgen ze die opdracht. En ook in gemeentes staan er soms mensen in taken waar je denkt, nou ja, waarom staan die daar? Zijn ze daar wel geschikt voor? Waarom bouwen we eigenlijk een gemeente? Waar is dat voor nodig? God geeft soms zulke onlogische opdrachten. En ook in ons persoonlijke leven. Het is toch niet logisch om vriendelijk te blijven tegen je onaardige, ondankbare buurman? Of het is ook niet logisch om in een moeizaam huwelijk, om dan niet gewoon weg te gaan, maar om te kiezen voor trouw? Onze God is in menselijke ogen niet logisch, vraagt geen logische dingen van ons. En als we kijken naar het verhaal van Nehemia, wij vinden het misschien heel logisch dat hij die muur gaat bouwen, maar heb je wel eens over nagedacht over Nehemia, hoe hij daar was aan dat hof als wijnschenker? Dat was een man die keurig in de kleren was, met van die mooie, slanke mannenhanden, zonder eelt of zo. En die wordt dan naar Jeruzalem gestuurd, waar hij nooit geweest. Hij heeft heel Jeruzalem nooit gezien. En hij moet dan aan de slag daar om een bouwproject te gaan doen. Namelijk een muur die helemaal in puin ligt, half verbrande stenen, om daar weer wat te gaan maken. En wat voor mensen krijgt hij om te helpen? Johannes heeft er vorige keer over gesproken. Een zalfbereider. Een edelsmid. Een priester. Nou, het zijn nou niet echt de mensen waarmee je denkt, nou jongens, dat zijn nou de mensen met wie ik een muur ga bouwen. Als je er met menselijke ogen naar kijkt, is het eigenlijk een belachelijk project. Ook nog, omdat de Joden die daar woonden, die waren daar net aangekomen. Die hadden hun leven nog helemaal niet zo op de rit. Veel waren arm. Ze hadden eigenlijk helemaal de tijd niet om een muur te gaan bouwen. Ze moesten in hun eigen levensonderhoud gaan voorzien, hun eigen huis opbouwen. Waarom zou je dan een muur gaan bouwen in een stad waar eigenlijk nog helemaal geen huizen stonden en waar nog bijna niemand woonde? En jullie vonden het misschien heel logisch, je gaat de muur van Jeruzalem herbouwen, maar zo'n logische opdracht was dat helemaal niet en er werden ook niet de meest logische mensen voor uitgekozen. Maar Nehemia weet, dit is Gods plan. En de Joden erkennen, ja, dit is Gods plan en ze gaan vol goede moed aan de slag. Het gaf vreugde om aan de slag te gaan. Dat heeft Johannes vorige keer ook echt verteld, van hoe mooi is het dat wij deelgenoot mogen zijn van Gods plan, dat we mogen meewerken in zijn koninkrijk. Wat een vreugde mag dat geven. Maar het geeft niet alleen gelijk veel vreugde. Je ziet vanaf de eerste stap die Nehemia doet in Jeruzalem, is daar een tegenstander die het niet leuk vindt. In het hoofdstuk waar René over sprak, in de eerste preek, daar stond het al. Er waren tegenstanders die gelijk dachten, wat gebeurt er hier? En die werden woedend dat er iemand kwam om iets goeds voor de Joden te doen. Het riep woede op. Het werk van God begon, maar er stond ook gelijk een tegenstander op. Als wij Gods plan gaan uitvoeren, als we ons volledig toewijden aan hem, zal er onmiddellijk tegenstand komen. Net zoals je dat bij Nehemia ziet. En we hebben de neiging om dat vooral vervelend te vinden. Die tegenstander is een noodzakelijk kwaad. Daar moeten we het mee doen, met veel gezucht. Maar dan kijk je naar de Bijbel en dan zie je dat de Bijbel daar heel anders over denkt dan wij met natuurlijke ogen kijken. Dat is weer een van de onlogische gedachten van God, maar wel een prachtige gedachte van God. Je ziet bijvoorbeeld dat Paulus in 2 Korinthe 12 zegt, ik heb behagen in smadelijke vervolgingen. In smadelijke behandelingen, noden en vervolgingen, in die druk, daar heb ik behagen in, zegt Paulus. Jacobus zegt, laat het tot jullie vreugde zijn als er verzoekingen in je leven zijn. Het mag je vreugde geven. En Jezus zelf zegt, aan het begin van zijn bergrede, je bent zalig als je vervolgingen krijgt. Spring op van vreugde. Dat is niet met natuurlijke ogen kijken naar je tegenstander. Dat is met Gods ogen kijken en wat God wil gaan doen. Ik wil graag met jullie naar het verhaal van Nehemia kijken. En kijken van, wat voor goeds komt er nou eigenlijk uit die tegenstand? Wat levert het op? Eerst even over die tegenstanders. Wie zijn dat nou precies? Er staat, het zijn Sanballat, de Horoniet, Tobia, de Ammoniet en Gesem, de Arabier. Er worden drie namen, worden regelmatig genoemd door al die hoofdstukken heen. En dit waren ja, eigenlijk hooggeplaatste mensen die hun gezag graag lieten gelden in het hele gebied rondom Juda. Het waren de leiders van buurvolken die om de Joden die teruggekeerd waren uit de ballingschap heen woonden. En die ook graag hun macht lieten gelden in het gebied van Juda. Juda was nog zwak en arm. Na de jarenlange ballingschap waren er wat Joden teruggekeerd. Waren bezig hun bestaan op te bouwen. En die hadden ook echt die handel nodig met die buurvolken. Die hadden het nodig om op goede voet te staan met die buurvolken. Dus er werd veel handel gedreven. Er werd zelfs onderling getrouwd. En het is ook zo dat een van deze drie vijanden die genoemd wordt, Tobia, die had ook, zijn hele familie had huwelijksbanden met het Joodse volk. Die waren echt verbonden met elkaar. En waarom maakt het dan juist op dit moment zo boos dat de Joden die muur willen gaan bouwen? De Joden die woonden daar al een poosje, er leek niks aan de hand. En juist nu die muur herbouwd gaat worden, nu komt de tegenstand. Wat betekent dan die muur? Er stond in die tijd al een tempel, die was herbouwd. Het was niet zo mooi als de tempel van Salomo die er geweest was, maar er stond een tempel en er werd geofferd. Maar er woonden eigenlijk geen mensen omheen, er was geen bescherming om die tempel. De Joden woonden een beetje verspreid door het land, ook tussen hun buurvolken. Die tempel die stond niet centraal. Op het moment dat daar Nehemia kwam en de Joden liet opstaan om die muur te gaan herbouwen, moesten ze zich gaan onderscheiden van de volk om hen heen. Ze moesten zeggen, ja, wij zijn Joden. Ze zetten hun identiteit neer als een apart volk. Ze stopten met het vermengen met de buurvolken. Ze zeiden tegen de buurvolken, jullie mogen niet meedoen. Nee, dit is ons project, dit is onze stad. Wij gaan een samenleving inrichten waar die tempel weer centraal staat. Waar onze God weer centraal staat. Zij spreken zich uit als losstaand volk. Met hun eigen God die boven alle andere volken staat. En dat maakt ze kwaad, die volken eromheen. Hoe kun je jullie God stellen boven onze God? Hoe kun je je losmaken van de samenwerking, van de banden die je met ons hebt? Hoe kun je je eigen identiteit zo neerzetten? Dat deden ze op het moment dat ze zeiden, wij gaan die muur bouwen. Wij willen weer een samenleving zijn. Wij willen weer een Gods volk zijn, waar God centraal staat. Waar alleen Hij alle eer krijgt. Dat maakt kwaad. En dat herken je misschien wel, ook uit het leven van ons als christenen. Als jij een beetje zo in de samenleving leeft, je gaat op zondag naar de kerk, maar je leeft een beetje samen met alle mensen, jouw geloof is jouw geloof, hun geloof is hun geloof. Maar dan kabbelt dat allemaal wel rustig voort. Op het moment dat jij Jezus echt centraal gaat zetten in je leven en je zegt, ik ga Hem volledig dienen. We willen een gemeente zijn waar Jezus centraal staat en niemand anders. wanneer je zegt, Jezus is de enige weg tot behoud. Ja, dan vinden we, gaan mensen dat irritant vinden. De vijand vindt het niet leuk en hij werkt vaak door allerlei mensen heen die hij maar kan pakken. En dan zie je dat die hele samenleving vindt dat je je zo niet mag uitspreken. Dan voel je je beter. Dan onderscheid je je. Dan koppel je je los van de ander. Juist als we Jezus centraal zetten, dan ontstaat daar die tegenstand. Dat zie je hier in de hemel als ze die muur gaan bouwen. Dat zie je ook in ons leven. En dan is daar die tegenstand. Laten we even wat opzoeken uit Nehemia. Ik wou eerst twee versen lezen uit Nehemia 2, vers 18 en 19. Gedeelte wat ook al gelezen was door Johannes bij de vorige preek, maar hij had natuurlijk de taak een beetje verdeeld. Hij mocht spreken over samen aan de slag en het tegenstanddeel mocht hij even laten liggen. Dat heeft hij prachtig gedaan. En daar zie je dus al heel duidelijk dat de tegenstand begint, eigenlijk voordat de bouw van die muur ook daadwerkelijk begint, om de moed te ontnemen. Nehemia 2, vers 18 en 19. Oh nee, 19 en 20 bedoel ik, ik heb het verkeerd staan op mijn papier. 19 en 20. Maar Sanballat, de Horoniet, en Tobia, de Ammonitische dienaar, en Gesem, de Arabier, hoorden dit, dat ze vol goede moed aan het werk wouden gaan. En ze bespotten en verachten ons. Ze zeiden, wat is dit voor iets dat u doet? Wilt u tegen de koning in opstand komen? Toen gaf ik hun antwoord en zei tegen hen, de God van de hemel, hij zal ons doen slagen. En wij, zijn dienaren, zullen opstaan en gaan bouwen. Maar u hebt geen deel, geen recht en geen herinnering in Jeruzalem. De vijand wil Nehemia al de moed ontnemen voor die begonnen is. Joh, wat doe je nou eigenlijk? En dan zie je dat Nehemia een ontzettend krachtig antwoord geeft. Waarmee hij eigenlijk de hele basis van zijn opdracht en de basis van zijn bestaan eigenlijk zo prachtig verwoordt. Hij zegt, wij dienen de God van de hemel. Dat is die grote God waarover we gezongen hebben. Die groot is, die de sterren hun naam gaf en ze hun plaats gaf. Die boven alles staat. Die God dien ik, zegt Nehemia. En op het moment dat hij zegt, die dien ik, zet hij niet alleen de positie van God neer, maar dan zet hij ook zijn eigen rol neer. Ik weet niet jullie of het nog weten, we hebben vorige seizoen over Romeinen gesproken. Toen heb ik een keer een preek gehad over dat we ons mogen opstellen als slaaf van Christus. Dat is onze positie, een volledige gehoorzaamheid te leven aan hem. Dat is wat Nehemia hier ook zegt. Deze God die boven alles staat, daar ben ik een dienaar van, een slaaf van. Daar ben ik volledig gehoorzaam van. Dat is hoe ik in het leven sta. Dat is hoe ik mijn leven wil leiden. En hij is zich zo bewust dat die opdracht om die muur te herbouwen niet van zichzelf komt, maar dat het een opdracht is die van God komt. En daarom zegt hij, hij zal het ons doen slagen. Want als hij het gezegd heeft, die God van hemel en aarde, dan lukt het. Dan slaagt dit. Het slaagt omdat hij het gezegd heeft. Het slaagt niet omdat ik een dienaar ben, omdat ik wel eens even ijverig aan het werk ga. Nee, het slaagt omdat God het zegt. En als wij een bepaalde roeping krijgen voor ons leven, die misschien belachelijk is, of gewoon een roeping om achter hem aan te gaan. Die wedloop met hem te lopen tot het einde. Jezus centraal te stellen in ons leven. Wat mensen ook niet snappen. Dan kun je zeggen, lukt dat überhaupt? Joh, begin er niet aan. Wat belangrijk is het dan? Om dit fundament onder ons leven te hebben. Wij weten wie we dienen. Namelijk de God die boven alles staat. Wij weten wat onze positie is. Pure gehoorzaamheid aan hem. Geen eigen gedachten, geen eigen plannen. Gehoorzaamheid aan hem. Daarom gaat het lukken. Omdat het zijn project is en niet ons project. En zo zie je wat die tegenstand eigenlijk al voor goeds oplevert. Het dwingt Nehemia om het fundament van zijn leven stevig te maken. Om daarover na te denken. Wat doe ik en waarom? Het is een fundament die een goede start geeft. Fundament die helpt om door te gaan. Als je dit neer hebt gezet, deze positie, gekeken hebt naar wie God is en wie je zelf bent, dan durf je dat project aan. En dan geef je het ook niet zomaar op. Dankjewel, vijand, voor even wat tegenspraak. Waardoor ik mijn eigen positie mag bepalen en mijn fundament sterk wordt. Ik wil verder gaan naar hoofdstuk 4. Het begin van hoofdstuk 4. Ik weet niet op welke vertaling je leest. In de NBV is het het eind van hoofdstuk 3, vers 33 tot 38. Maar ik heb de herziene Statenvertaling. Daar is de versnummering een beetje anders. Daar zijn het de eerste versen van Nehemia 4, vers 1 tot 6. Het gebeurde, toen Sanballat gehoord had dat wij de muur herbouwden, dat hij in woede ontstak en zeer geërgerd was. Hij bespotte de Joden. En hij zei in tegenwoordigheid van zijn broeders en het leger van Samaria: wat doen die zwakke Joden? Zal men hen hun gang laten gaan? Gaan ze offers brengen? Willen ze het vandaag nog klaar krijgen? Willen ze de stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken, hoewel die verbrand zijn? En Tobia de Ammoniet stond naast hem en zei: ook al bouwen ze, als er slechts een vos op klimt, dan maakt hij een bres in hun stenen muur. Hoor, onze God, dat wij een voorwerp van verachting zijn. En doe hun smaad terugkeren op hun eigen hoofd. Geef hen over als buiten in een land van gevangenschap. Bedek hun ongerechtigheid niet en laat hun zonde niet uitgewist worden van voor uw aangezicht. Want zij hebben u getergd tegenover de bouwers. Maar wij bouwden de muur, zodat heel de muur tot de helft ervan aaneengevoegd werd. Want het hart van het volk was erop gericht om te werken. Wat ik al zei, het was eigenlijk een onlogische opdracht die Nehemia en die mensen moesten doen. Het was in menselijke ogen een belachelijk project. En die vijanden die vinden dat ook, en die vinden dat helemaal omdat ze vinden dat het niet zou moeten. Die vinden dat die Joden zich niet van hun moeten afscheiden en het op deze manier moeten doen. En wat doen ze? Ze maken het volledig belachelijk. Met elkaar. Ze staan eromheen, ze roepen de ene beschimping naar de andere. Bespottelijk wat jullie doen. En dit zijn niet zomaar vijanden ergens van ver weg. Dit zijn buren die het roepen. Dit is iemands schoonvader die het roept. Nehemia had niet zoveel met deze mensen, die kwam van buiten. Maar voor de Joden waren dit mensen die heel dichtbij stonden. Dit waren de mensen met wie ze handelden, wat ik zei. Dit waren mensen van heel dichtbij. En die komen je om je heen staan. En die maken wat jij doet volkomen belachelijk. Wat doe je dan? Dan heb je een keus. Van wie vind ik de mening belangrijk? Door wie wil ik geëerd worden? Wil ik graag bij mensen in de gunst staan, dat die mij vinden dat ik wel goed bezig ben? Of gaat het erom wat God van mij vindt? En ook, wie maken ze nou eigenlijk belachelijk? Maken ze mij belachelijk? Eigenlijk niet. Ze maken God belachelijk. Want het was zijn plan. Het was zijn project. En je ziet dat Nehemia dat heel goed doorheeft. Want wat doet hij? Hij probeert niet in de gunst van die mensen te komen. Hij probeert zijn project niet uit te leggen. Wat hij doet, hij bidt tot God. Hij zegt: Heer, ze maken u belachelijk. Ziet u wat ze doen? De tegenstand, die is erop uit om je belachelijk te maken. En dat je dus hun mening zo belangrijk gaat vinden. En ik denk dat we dat soms ook wel herkennen in ons eigen leven. Wat mensen van je vinden, van je keuzes. Nou, dat je het toch wel lastig vindt als mensen je belachelijk maken. Ik weet nog, toen ik het idee had dat het goed was om te gaan dienen in het leidersteam van Hebron, een paar jaar geleden, dat mijn moeder dat helemaal niet zo'n goed idee vond. Want die had zoiets, dat is veel te zwaar voor je. En de kinderen thuis, die vonden het echt belachelijk. Die hadden echt zoiets van, waarom zou je je inzetten voor de kerk? Doe dan iets nuttigs voor de samenleving, maar de kerk. En als je dan toch energie hebt, zoek dan tenminste een betaalde baan, dan levert het tenminste nog wat op. Want met ons huis, het valt niet altijd mee met de financiën. En ze hadden zoiets van, nou hier, als je dan energie hebt, doe dan tenminste iets wat nog geld oplevert. En daar waren ze hard in. Dan spannen ze ook nog een beetje samen, hè? Die drie kinderen, die dan allemaal op het moment niet zoveel van Jezus willen weten. En die kunnen dan, juist mensen die heel dichtbij je staan, die kunnen je aanvallen. En vaak niet één keer, maar dat wordt herhaald, hè? En herhaald en herhaald. Op dat moment moet je kiezen, door wie wil ik nou geëerd worden? Wie gehoorzaam ik nou eigenlijk? Wiens respect wil ik? Ik zou het fijn vinden als de kinderen respect hebben voor wat je doet, maar dat hebben ze niet. Doe ik het dan niet? Ja, ik doe het wel. Want God is degene die de opdracht gegeven heeft. Ze waren ook heel blij toen ik weer mijn taak als leider neerlegde. Dus dan ben ik ook weer een beetje van die vijandschap af. Als mag ik hier gelukkig nog wel staan, wat ze dus ook onzin vinden. Maar soms kan het heel dichtbij komen. Wat God van je vraagt en wat mensen van je vinden. Er zijn hier meerdere mensen die hun baan hebben opgegeven om van giften te leven. Nou, ik denk dat er heel veel ouders zijn geweest die dat niet snapten. De mensen om je heen zeggen, wat ga jij dan doen? Je had een goede baan. Wat doe je dan? Je weet wie je dient. Je weet wie je opdrachtgever is. Je weet volgens wiens eer je wil leven. En je weet ook eigenlijk wiens eer er bespot wordt. Het is niet jouzelf, want jij hebt je eigen opdracht niet bedacht. Wij hebben het evangelie niet bedacht. Wij hebben niet bedacht dat iedereen, alle volken tot zijn discipelen gemaakt mogen worden. Wij hebben het allemaal niet bedacht. Het zijn Gods plannen, waarin wij mogen gaan meewerken. Als dat belachelijk wordt gemaakt, wordt hij belachelijk gemaakt. Dan mogen we het ook weer bij hem neerleggen. En de vijand helpt ons om los te komen van die mening van mensen. De eer van mensen. En onze motieven zuiver te maken. Wij doen het tot eer van hem. En wat je dan bij Nehemia ziet, hij gaat niet in discussie met die tegenstanders. Nee, hij gaat naar God. Want hij weet, daar is mijn hulp te vinden. En dat zie je steeds door het verhaal heen. Wat doet Nehemia bij tegenstand? Hij gaat niet met de vijand een robbertje vechten, nee. Hij gaat naar God, biddend. Want hij weet, bij hem komt mijn hulp vandaan. Dus wat doet tegenstand ook? Het geeft hem, als het goed is, geeft het een boost aan je gebedsleven. Want je weet, hij is mijn opdrachtgever. Alles wat er tegenin gaat, moet ik bij hem zijn. En nergens anders. En dan zie je ook, het volk gaat verder vastberaden aan het werk. Bijna nog vastberadener dan daarvoor. Want juist doordat je tegenstand krijgt, weet je, dit is, als het iets is wat de vijand zo belangrijk vindt, zo erg vindt om er tegenin te gaan, dan is dit dus ook een project wat belangrijk is in Gods koninkrijk. Het is een project wat belangrijk is in Gods verhaal. En dat mag zo'n reden zijn om er juist met meer vastberadenheid tegenaan te gaan. Ja, dit is voor God ook een belangrijk project in zijn verhaal. En ik mag daaraan meewerken. En dat doe ik met de volle overtuiging. Maar dat valt niet altijd mee. We lezen het volgende stuk. Nehemia 4, vers 7 tot 16. In de NBV is het vers 1 tot 10. Het gebeurde toen Sanballat, Tobia, de Arabieren, de Ammonieten en de inwoners van Asdod hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem vorderde en dat de bressen gedicht begonnen te worden, dat ze in hevige woede ontstaken. Zij spanden allemaal samen om tegen Jeruzalem te gaan strijden en verwarring te stichten. Maar wij baden tot onze God, dan zie je hem weer, het gebed, en plaatste een wacht tegen hen, dag en nacht vanwege hen. Toen zei Juda, dat zijn dus de Joden zelf die aan het werk zijn, de kracht van de lachdragers ziet tekort. Er is veel puin, we zijn daarom niet in staat die muur te herbouwen. Onze tegenstanders zeiden, zij zullen het niet te weten komen en het niet zien tot wij hun midden gekomen zijn en hen doodgeslagen hebben. Zo zullen we het werk laten ophouden. Het gebeurde toen de Joden die bij hen wonen ons wel 10 maal vanuit alle plaatsen kwamen zeggen, jullie moeten naar ons terugkeren. Dat ik toen mannen opstelde op de laagste plaatsen achter de muur bij de open plekken. Ik stelde het volk op, ingedeeld naar hun geslachten met hun zwaarden, hun speren en hun bogen. Ik zag erop toe en stond op en zei tegen de edelen, de machthebbers en de rest van het volk, wees niet bevreesd voor hen. Denk aan de grote en onzagwekkende Heere. en strijd voor uw broeders, uw zonen, uw dochters, uw vrouwen en uw huizen. Daarna gebeurde het, toen onze vijanden hoorden dat hun plan ons bekend geworden was en God hun plan verijdeld had, dat wij alle terugkeerden naar de muur, ieder naar zijn werk. Vanaf die dag was het zo dat de ene helft van mijn knechten met het werk meedeed en de andere helft van hen de speren, de schilden, de bogen en de harnassen vasthield, terwijl de vorsten opgesteld stonden achter heel het huis van Juda. En dan gaat het nog even verder met hoe ze verder aan het werk gaan. Vaak met in de ene hand het gereedschap, in de andere hand een wapen. Mensen die wacht hielden. Ze deden alles wat ze konden. Maar ergens ontdekken ze, ja, we staan toch wel heel ver uit elkaar. De ene is hier bezig, de ander is daar bezig. Het maakt ons toch ook nog wel kwetsbaar. En dan zegt Nehemia in vers 20, onze God zal voor ons strijden. De muur is lekker onderweg, maar ook al gaan ze met heel veel enthousiasme aan de slag, ze ontdekken toch wel, dit werk is loodzwaar. Ik kan me voorstellen dat zo'n zalfbereider zegt, nou ik ben lekker begonnen, maar moet je nu eens zien. Die handen zijn helemaal open, het is niet te doen. En dat zie je ook. Ze zijn zelf al ontmoedigd van zichzelf, doordat het werk zo zwaar is. Het is dan Gods project, maar het is nou niet per se een leuk project. Het kost me mijn rug, het kost me mijn handen, het kost me zoveel. En het is gewoon te zwaar, ik weet niet of wij dit wel kunnen afronden. Dat is wat de Joden halverwege het project op een gegeven moment ook zelf denken. Misschien hadden die vijanden wel gelijk. En dan heb je die vijanden, en die hebben er nog wat extra mensen bij gehaald. Je hoorde het al toen ik het voorlas, er waren wat extra vijanden genoemd, wat volken eromheen. Ze spannen zich samen. De vijandenmacht wordt groter, de tegenstand wordt groter. En ze willen niet meer alleen maar van een afstandje bespotten, nee, ze willen echt gewoon zorgen dat dit werk stopt met geweld. En dan heb je nog een groep Joden die niet meehielp aan het werk aan de muur. Die wonen nog erg verspreid tussen de volken, tussen die vijanden. En die sturen constant, wel 10 keer, zegt Nehemia, je hoort bijna die irritatie van Nehemia erin door. Ze sturen wel 10 keer een bericht, joh, stop nou gewoon. Dit is onbegonnen werk. Echt, dit moeten jullie niet doen, dit gaat je de kop kosten. Kijk eens naar al die vijanden. Kijk eens hoe je eigen lijf er aan toe is. Kijk eens, dit wordt het gewoon niet. Stop gewoon, stop, hou op met dit plan. Je eigen vrienden, familie, misschien wel mensen in de gemeente, mensen uit je zendingsorganisatie. Ik bedoel, het zijn volksgenoten. Mensen die ook in principe ja, niet zo ijverig meedoen, maar ergens wel God aanbidden. Wel 10 keer. Zou je het niet opgeven? Zoveel strijd, zoveel tegenstand, van alle kanten, van binnenuit, van buitenaf, van je familie, je vrienden. En het was al zo'n onmogelijk project. Nee. Nehemia geeft niet op. Want de opdracht kwam van God. Dat weet hij zeker. Hij had zijn fundament goed gelegd. Een fundament waar hij op terug kan vallen. Juist als het moeilijk wordt. Zijn gebedsleven had al die boost gehad. Dus wat doet hij? Met dat volk bidden. Dat is het allereerste wat ze doen. Als ze horen van die tegenstand. Bidden. Maar dan vervolgens doen ze ook alles wat ze kunnen. Ze dachten misschien dat ze al hun kracht al gegeven hadden in het bouwen van die muur. Maar het blijkt dat ze er nog een schepje bovenop kunnen doen. Ze kunnen ook nog de wacht houden, dag en nacht. Ze kunnen ook nog de wapens oppakken die ze daar toevallig hebben. Ze kunnen een strategie bedenken om de vijand op afstand te houden. Ze doorzien de plannen van de vijand en staan op. En het is als het ware alsof God vraagt, wat mag mijn opdracht jou kosten? Wat is jouw toewijding waard? En juist als de vijand zo hevig ageert, als de strijd zo zwaar is, dan geeft dat de ruimte om je echt volledige toewijding aan hem te laten zien. We zingen het vaak zo makkelijk. Alles wat ik heb, geef ik u. Mag me alles kosten. Ik wil u volledig gehoorzaam zijn. Ik geef me volledig aan u over. Met de doop zijn we gestorven aan onszelf. Wanneer laat je dat zien? Als er geen tegenstand is. Als het leven gewoon allemaal heel makkelijk gaat. Krijg je geen kans om je toewijding te laten zien. Op dit moment krijgen de Joden de kans om hun toewijding te laten zien. Juist door die felle tegenstand. Wil je hiervoor strijden? Wil je hiervoor vechten? Mag het je leven kosten? En ik denk dat het bij ons ook iets kan zijn. Want soms een felle tegenstand in ons leven. Om je bij God vandaan te houden. En bij zijn roeping voor je leven. Dat je dit soort uitdagingen kan krijgen. En dat God vraagt, mag het je kosten? Mag het jezelf kosten? Mag het slapeloze nachten kosten? Mag het je gezin kosten? Als dat nodig is. Dat zien we in de vervolgde kerk. Ze moeten soms hun gezin achterlaten. Ze worden opgesloten in de gevangenis. Wat mag het je kosten? Wat mag Jezus volgen je kosten? Juist dankzij die tegenstand mag je je toewijding laten zien. En weet je waarvoor je het doet. En als jij dan je volledige toewijding geeft en al je kracht, dan merk je, ja, maar dat is echt niet genoeg. Je mag het inzetten, maar tegen zo'n grote vijand kun je niet op. En wat is het dan mooi om te kunnen zeggen, ja, ik heb alles gegeven, maar dit is te veel voor mij. Maar dan zegt God, ik zal voor je strijden. Want wij hoeven namelijk de vijand niet te verslaan. Dat doet God. Hij rekent af met de vijand. En je merkt ook dat Nehemia er steeds in zijn gebeden ook heel bewust van is. Ik hoef niet zelf te gaan vechten tegen die vijand. Ik moet staan blijven. Ik moet het werk van God laten doorgaan. Ik hoef niet met die vijand af te rekenen. Daar ben ik niet sterk genoeg voor. Dat laat ik aan God over. En dat vind ik ook zo mooi. Dat Jezus voor ons aan het kruis is gegaan en de vijand heeft verslagen. Wij hoeven de vijand niet te verslaan. En het Nieuwe Testament staat, de Bijbel gaat rond als een briesende leeuw, maar wij hoeven die leeuw niet af te maken. Wij moeten weerstand bieden. En dan staat er in Openbaring dat Jezus is volledig met die Satan zal afrekenen. De eindrekening zal daar zijn. En dat is niet onze verantwoordelijkheid. God zal voor ons strijden. Wat je nog meer heel mooi ziet, vind ik, in dit gedeelte, is dat deze tegenstand zo samenbindt. Eerder was iedereen op zijn eigen plek was aan die muur aan het bouwen. Maar nu merken ze zelfs in dat kleine stukje wat ik doe van voor Gods koninkrijk, voor zijn plan, van die muur, daar heb ik die anderen voor nodig. Ik heb mensen nodig die de wacht houden. Want ik kan niet de wacht houden, een zwaard vasthouden en ook nog een muur bouwen. Dat lukt gewoon niet. Dus je moet de taken verdelen. Je hebt mensen nodig die de wacht houden. Je hebt mensen nodig die soms het zwaard, die soms de wapens voor je opnemen. Je hebt die afwisseling nodig. Je kunt niet altijd vol alert zijn. De ene keer is dat de een, de andere keer is dat de ander. Je wisselt elkaar af en je hebt elkaar zo nodig hierin. In Gods plannen werken de mensen die bij hem horen nauw samen. Ondersteunen elkaar, helpen elkaar. Dat zie je ook zo duidelijk in dit gedeelte. De wacht houden, dat kan zijn voor elkaar bidden. De wapens opnemen kan zijn dat jouw geloof even groot is, terwijl het van die ander niet is. Maar ik vroeg aan Simon en René, toen we een overleg hadden met het onderwijsteam, zijn nou die wapens opnemen en dat wacht houden, moeten we dat nou altijd vergeestelijken als we het naar het hier en nu toepassen? Het was toen fysieke wacht en fysieke wapens. Zijn dat nu alleen maar geestelijk de wacht houden en geestelijke wapens? Hoe zit dat? En toen we er met elkaar zo over praten, kwamen we eigenlijk tot de conclusie van, hé, dat kunnen soms ook hele praktische dingen zijn. Simon vertelde nog het verhaal, dat vond ik wel mooi, dat in de begintijd van Jeugd met een Opdracht, toen het daar gekocht werd, Heidebeek, dat ze zoiets hadden van, God zal voor ons strijden, wij hoeven de deur niet op slot te doen, want we hebben een engelenwacht rondom ons terrein. Maar dat ze toch ontdekten van, er zijn toch steeds insluipers en er worden dingen weggehaald. En dat ze toen het idee hadden van, maar wij mogen ook zelf onze maatregelen nemen. Wij doen toch de deur op slot. We moeten de wacht houden en wapens opnemen ook niet altijd helemaal vergeestelijken. Wij mogen soms ook hele praktische dingen doen die in onze macht liggen, om rekening te houden met de vijand die dingen wil roven. Als die natuurlijke dingen wil roven, kunnen we daar misschien ook wel natuurlijke maatregelen voor nemen. En dan hebben we ook nog Gods bescherming nodig. Maar toch, we mogen ook nadenken. We mogen ook onszelf daarvoor inspannen. Stel je maar eens voor dat je een bijbelsmokkelaar zou zijn. Wat doe je dan? Dan verdiep je eerst in, hoe gaat het bij die grenzen? Waar pakken ze mensen op? Het is niet zo dat je alleen maar denkt, ik ga bijbelsmokkelen. Prop je auto vol met bijbels, zo in het zicht. En dan bid je ervoor. En dan, En dan denk je dat je wel over de grens kan. En je neemt ook alle natuurlijke maatregelen die je zelf kan nemen. Je verdiept je in die vijand, hoe letten ze op? Welke grensovergang kunnen we het beste hebben? Je past je auto aan, zoals je bij Open Doors dan wel kan zien. Helemaal zo'n aangepast camperbusje met overal geheime verstopplekken voor die Bijbels. Daar mochten ze ook hun eigen inventiviteit en natuurlijke middelen helemaal voor gebruiken. En dat geheel omringen met een gebed. Heer, deze strijd is van u. We zijn met een opdracht van u bezig. Wij doen wat wij kunnen. En dat is lang niet genoeg. Maar u doet de rest. En u laat dit project slagen. Omdat u God bent. Maar wat heb je elkaar daarin ook nodig? Elkaars gebed. Maar ook elkaars inventiviteit. De kennis die de ander misschien wel heeft. Van de rechtspraak. Of van beveiliging. Of van verzin het maar zo gek. Of misschien wel van hoe werkt het beste in een relatie. En heb je de kennis van een ander als in je huwelijk nodig. Zo heb je elkaar zo nodig. Juist als die strijd hevig is. En wat je ook nodig hebt, is die bemoediging van elkaar. Een van onze kinderen, ja, daar heb je een van onze kinderen, die zei een keer, ja, ik hoef niet meer naar de kerk, want ik weet het allemaal al. Jezus is voor onze zonde gestorven en je moet op hem blijven vertrouwen. Nou, hier, die kennis heb ik. Ik ben er genoeg geweest. Maar juist op dit soort momenten, je ziet hier, Nehemia roept het volk bij elkaar. En wat doet hij? Hij wijst ze op die grote en geduchte God. Bedenk welke God wij dienen. Je ziet al die vijanden. Als je voor ogen ziet, dan zou je dat bijna wel eens vergeten door die druk, door die angst die je voelt. Wat heb je het dan nodig om elkaar daarop te wijzen? Onze God is de God van de hemel, de grote en geduchte God. En daarom kunnen wij verder. Die bemoediging van elkaar heb je zo nodig. Juist als je die tegenstand ervaart, heb je het nodig om hier bij elkaar te komen. Om elkaar te helpen, maar ook om elkaar te bemoedigen. Om samen te bidden. Dan kun je die tegenstand aan. En dat levert dus wat moois op. Want anders kunnen we allemaal als individuutjes ons ding doen. Maar God wil dat we samenwerken. We slaan hoofdstuk 5 even over, want daar gaat René over 2 weken over spreken. Maar in hoofdstuk 6 zie je dat die aanvallen van de tegenstander verder gaan en dat de tegenstander een andere strategie kiest. De muur is tot volledige hoogte gebouwd ondertussen, ondanks al die tegenstander, ondanks dat het ongemakkelijk was met een wapen in je ene hand en een steen in je andere. Toch gelukt, in een vlot tempo ook nog. Maar dan is de muur op volledige hoogte, maar moet alle afwerking nog, de poorten moeten er nog in. Dat moet allemaal nog geregeld worden. En de vijand die denkt, nou ja, de strategieën die we tot nu toe geprobeerd hebben, dat is het niet. We kiezen een andere strategie. We focussen op hun leider. Die proberen we af te leiden en uit te schakelen. Dus wat doen ze? Ze paaien Nehemia een beetje en ze zeggen, joh, kom toch met ons overleggen. Nu jullie echt weer een eigen volk zijn, we moeten toch samenwerken. Zoek ons op, laat je werk even liggen en kom langs. Ja, Nehemia doet het niet. Die denkt, ik heb het belangrijkers te doen. Ik moet namelijk die muur bouwen. Hij weet wat zijn prioriteiten zijn. Wat doen die vijanden dan? Die gaan roddelen. En heel openlijk. Dat het in het hele rijk een beetje verspreid wordt. Van ja, die Nehemia die wil natuurlijk koning worden. Joh, zijn motieven zijn echt niet zuiver. En dan zeggen ze, kom dan bij ons langs. Dan kunnen we die roddel weer de kop indrukken. Maar nee, Nehemia die stuurt een heel kort antwoord. Dat is niet waar. En hij bouwt verder. En dan hebben ze nog een methode. En daar lezen we een paar versen van. Nehemia 6, vers 10 tot 14. Toen ik in het huis van Semaia, de zoon van Delaja, de zoon van Mehetabeel kwam, want hij had zichzelf opgesloten, zei hij, laten wij elkaar ontmoeten in het huis van God, binnen in de tempel. Laten we de deuren van de tempel sluiten, want ze komen om u te doden. Ja? Vannacht komen ze om u te doden. Maar ik zei, zou iemand zoals ik vluchten? En zou iemand zoals ik naar de tempel gaan en in leven blijven? Ik ga niet. Ik doorzag het immers. Zie, niet God had hem gezonden, maar hij sprak deze profetie over mij uit, omdat Tobia en Sanballat hem hadden ingehuurd. Daarvoor was hij ingehuurd, zodat ik bevreesd zou worden en zo zou handelen en zondigen, en zodat zij iets zouden hebben om mij een slechte naam te bezorgen, om mij te kunnen honen. Denk toch, mijn God, aan Tobia en Sanballat, en vergeld hun naar deze daden van hen. En ook aan de profetes Noatja en de overige profeten die mij bevreesd wilden maken. De vijand kiest een hele gemene tactiek. Hij huurt een van de profeten van het Joodse volk in om Nehemia te misleiden. Nehemia wordt bij een profeet die een profeet van God geacht werd te zijn, thuis uitgenodigd. En die spreekt een profetie voor hem uit en zegt, joh, jij zult gedood worden, we moeten vluchten, we moeten ons in de tempel, moeten we gaan zitten met de deuren dicht. Een profeet. Maar Nehemia, die kent ondertussen zijn vijand. Die heeft wel wat van de listen van de vijand gezien. En hij weet ook wat zijn opdracht was. En hierin zie je vervolgens ook dat Nehemia Gods woord, de wetten van God, goed kende. Hij wist, als je geen priester bent, mag je het heilige, het binnenste van de tempel niet in. Dat is niet de plek waar je hoort te zijn. Dus dat kan een profeet van God nooit zeggen. Want een profeet gaat niet tegen Gods woord in. En verder kent hij die verhalen uit Gods woord. Bijvoorbeeld over Jozua. Als hij een taak krijgt, dan zegt God, wees sterk en moedig. Een dienaar van God vlucht niet, omdat hij bang is voor zijn eigen leven. Nehemia kende Gods woord. En daarmee kon hij deze profeet ontmaskeren. Hij wist, dit is niet God die spreekt. En ook daarmee gaat hij weer naar God. Heer, u ziet het. Wat die profeten spreken, wat die vijanden mij doen, hoe ze mij willen misleiden. Wilt u ze straffen? En zo zie je wat al die tegenstand Nehemia oplevert. Hij mag zijn bijbelkennis gebruiken. En hij wordt dan in je denken ook wel geactiveerd van, lees het nog eens, wat staat er eigenlijk? En dat mag het ook ons doen. Er zijn ontzettend veel misleidingen. Soms ook binnen kerken. Dwaalleraren. Valse profeten. Het is een van de tactieken die Satan gebruikt om het werk van God uit te schakelen. Die graag gebruikt, want mensen zijn er vaak niet zo bedacht. Maar als je de Satan wat langer kent, zijn listen steeds beter leert doorzien, dan zie je ook dat hij dat soort tactieken gaat gebruiken. Wat is het dan belangrijk om Gods woord goed te kennen en toe te passen? En juist die tegenstand, die mag je ook stimuleren om dat woord te kennen. Dat je denkt, ja, maar ik moet het weten. Want ik moet hier tegen bestand zijn. En zo zou de Satan je willen uitschakelen. Maar stimuleert het jou hopelijk om je meer in Gods woord te verdiepen. Zodat je het kent. Zodat je niet zomaar afgeleid wordt van de taak die God je gegeven heeft. Want daar is de Satan op uit. Van het begin van de muur tot het einde heeft hij niet stilgezeten om Nehemia lastig te vallen en het project gewoon voor te laten gaan. En ik denk ook dat zo Satan niet stil zal zitten van het moment dat je tot Jezus komt en volledig voor hem wil leven. Het moment dat je ergens voor geroepen wordt om voor hem te gaan doen in Gods Koninkrijk. Tot het moment dat jij Jezus mag gaan ontmoeten. Dat jouw leven ten einde zal zijn. Dat je opdracht hier op aarde ten einde zal zijn. De Satan gaat niet stilzitten. Wees daarop bedacht. Die tegenstand gaat niet stilzitten. Maar waar hij denkt dat hij je bang kan maken en het werk kan laten stoppen, mag het juist een stukje vreugde geven. Want het gaat je zoveel goede dingen opleveren als je daar helemaal voor gaat. En God centraal zet in je leven. Dan gaat juist die tegenstand je enorm standvastig geloof opleveren. Een gebedsleven waar je niet omheen gaat omdat je weet, ik heb God nodig. Het bindt samen. Je gaat zo met elkaar optrekken. Omdat je weet, we hebben elkaar nodig. En samen staan we sterk. Het laat je bedenken hoe groot God is. Dat je denkt, ja, hij moet geëerd worden, want hij is de God van hemel en aarde en hem dienen wij. Het helpt je om je te verdiepen in de Bijbel, om dat standvastig te doen. Ik moet het weten, want ik wil me niet laten misleiden. Zo kan het zoveel mooie dingen opleveren. En dan is het heel mooi om nog even twee versen uit Nehemia 6 te lezen. Namelijk wanneer de muur klaar is. Het is prachtig wat daar staat. Hoofdstuk 6, vers 15 en 16. De muur werd op de 25e dag van de maand Elul voltooid. Na 52 dagen, ongelooflijk snel. En het gebeurde toen al onze vijanden het hoorden, dat alle heidenvolken rondom bevreesd voor ons werden. En in hun eigen ogen zeer in achting daalde. Want zij wisten dat dit werk van onze God uit gedaan was. Juist omdat het een onmogelijke opdracht was. Juist omdat het mensen waren die te zwak was om dit zelf uit te kunnen voeren. Juist omdat er zoveel tegenstand was om het te laten stoppen. Is het zo'n groot wonder als het toch uiteindelijk voltooid wordt. Dat die vijanden, de mensen eromheen, er niet omheen kunnen. Dit is geen mensenwerk. Dit is Gods werk. En daar komt het verlangen van Nehemia ook volledig tot uiting, want dat wilde hij. Geen eer voor zichzelf, daar was hij helemaal niet mee bezig. Maar eer voor God. En juist omdat het zo moeilijk was, juist omdat het zo onmogelijk leek, kan het niet anders dan dit het werk van God was. En wordt hij daarom geëerd, is daarom zijn ontzag onder de volken. Ze beven, want ze weten, dit is een volk wat bij God hoort. En als je bij de God van hemel en aarde hoort, is er dus blijkbaar niets onmogelijk. Dan maakt de vijand geen kans. Tegenstand levert dus voordelen op. En dat vind ik zo prachtig, want dat is ook eigenlijk wat Romeinen 8 zegt. God kan alles laten meewerken ten goede. Zelfs al die listen van die vijand, al die tegenstand. God ontneemt hem alle macht. Omdat het weer wat goeds uitwerkt in ons leven. Maar maakt dat tegenstand ineens leuk? Dat niet. Als je ziet hoe Nehemia en dat Joodse volk geleden heeft. Onder die druk, onder die zwaarte, onder die vijandschap. Dan was dat niet leuk. En we kunnen dus ook niet zeggen, geestelijke strijd geeft vreugde, dus doe niet zo moeilijk. We moeten de strijd en de druk niet bagatelliseren. Het is vreselijk zwaar, soms voor je lijf, soms in je gevoelsleven. Het valt niet mee. Maar er mag een vreugde zijn die dat overstijgt. En ik vond het zo mooi de tekst die Marijke in de weekmail had gezet, bovenaan de weekmail, ik weet jullie om gelezen hebben. Maar wij letten niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de onzichtbare dingen zijn eeuwig. En dat is wat God ons wil leren. Om juist in die tegenstand te leren kijken naar die onzichtbare dingen, de dingen die eeuwig zijn. En dan mag dat vreugde geven. En dan mag het waar zijn wat Jezus zegt in de zaligsprekingen. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen of van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel. Want zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Waaronder Nehemia. En zo vervolgden ze ook voor ons onze Heer Jezus Christus, toen hij ze wegging. Toen hij in gehoorzaamheid aan de Vader zijn leven gaf. Maar alleen maar tot eer van hem. Zullen we bidden? Vader, dank u wel. Voor het voorbeeld van Nehemia. Voor dit inspirerende verhaal uit uw woord. Waardoor we weer gesterkt mogen worden. Heer, wij vinden het soms pittig om u te volgen. Er is veel tegenstand als we u gehoorzaam willen zijn. En dat valt niet altijd mee. En daarom bidden we om uw kracht. En dat u de vijand voor uw rekening neemt. Maar we willen u gehoorzaam zijn. Niet opgeven. Want we willen leven voor uw eer. We willen vragen of u onze geestelijke ogen wil openen. Om het goede van de tegenstand te zien. Om de vreugde te ervaren vanwege de onzichtbare geestelijke dingen die het ons oplevert. Dat we ons mogen richten op die eeuwigheid bij u, waar u ons zal eren. En help ons om ons in het aardse leven volledig te richten op uw eer, op uw grootheid en op uw almacht. Wij willen u dienen en u gehoorzaam zijn. In Jezus' naam. Amen.